NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Tessel Blok. In Nederland doen vrouwelijke studenten altijd vrolijk mee als het maagdenhuis weer eens bezet wordt om veranderingen af te dwingen. In Egypte moeten meisjes die willen studeren straks verplicht een maagdelijkheidstest ondergaan om toegelaten te worden. And shall the twain ever meet? Goedenavond. Welkom bij Bureau Buitenland. De positie van vrouwen in Egypte is er na de revolutie en na de moslimbroeders nu, onder een seculiere president, eigenlijk geen haar beter op geworden. Ik praat daarover met correspondent Rut van der Wallen. De Koerden zijn inmiddels een belangrijke speler geworden op het strijdtoneel in het Midden-Oosten. Journalist Vladimir Wilgenburg woont in Iraaks Koerdistan en maakt van heel dichtbij mee hoe zij die rol invullen en ook wat dit voor de Koerden betekent. En hij is hier in de studio. Dat en nog iets meer tot 8:30 in Bureau Buitenland. Twittert u mee, @BBVPRO. Meisjes in Egypte die naar de universiteit willen moeten een maagdelijkheidstest ondergaan. Die oproep deed een Egyptisch parlementslid vorige week in een interview. En eerder riep deze man al op, vrouwen op om zich te laten besnijden om, zo zei hij, hun lusten in toom te houden ter bescherming van de seksueel zwakke Egyptische man. En dat alles in het seculiere Egypte van president Abdel Fattah al-Sisi. In Cairo zit onze correspondent Rut van der Wallen. Rut, goedenavond.
Goedenavond.
Wie is deze man, Rut, die met deze voorstellen komt?
Ja, deze man, even duidelijk stellen. Die voorstellen liggen nog niet op tafel. Die man heet Ilham Yagina. Hij is een parlementslid. Komt uit de Delta-provincie en zit in het parlement. En hij is een man die wel meer straffe uitspraken doet. Vorige week was hier nog een grote bootramp waarbij meer dan 100 migranten uit Egypte om het leven kwamen. En hij was de man die meteen zei, we moeten geen sympathie hebben, no mercy, voor de mensen die dit soort dingen doen. Dus het is een man van krasse uitspraken.
Maar die uitspraken gericht tegen de vrouw, ik wilde daar even toe beperken. Vinden die enige steun? Hoe zit hij in het parlement, deze man? Het is geen eenmansfractie, het is geen gek, zal ik maar zeggen.
Ja, die man is sowieso onafhankelijk. Er is geen lid van een partij. En hij vindt zeker medestanders voor zijn voorstellen. Namelijk ook heel veel tegenstanders. Dat moet ik zeker erbij vertellen. Maar het is het soort mannen wat je wel vaker ziet in Egypte en de media. Kijk, er zijn heel grote problemen aan de gang in het land. En de allergrootste daarvan zijn de economie die in het slop zit. De stijgende armoede van de mensen. En het feit dat het helemaal niet goed gaat met de mensenrechten situatie in het land. Mm-hmm. En het gebeurt heel vaak dat je dit soort mannen ziet die dan een soort krasse uitspraken doen, die heel veel stof doen opwaaien, heel veel media-aandacht krijgen, waardoor je eigenlijk ziet dat de publieke opinie wordt afgeleid van wat er eigenlijk echt aan de hand is.
Wil je zeggen dat het een afleidingsmanoeuvre is voor het slechte beleid en slechte economische toestanden en dat hij dit eigenlijk niet meent?
Ja, ik denk dat die man wel achter zijn uitspraken staat. Dat ga ik zeker niet beweren. Het is duidelijk een man die het niet hoog op heeft met de positie van de vrouw. Maar bij komst is natuurlijk het feit dat heel veel mensen focussen op zijn media voorstellen en de dingen die hij zegt. Nu, zijn uitspraken die komen wel ergens vandaan. Kijk, het voorstel dat vrouwen moeten besneden worden, dat volgde na een wetsvoorstel wat door de regering werd gedaan. Zij willen namelijk de straffen op het besnijden van meisjes verhogen. Er zijn straffen sinds 2008 is het besnijden van vrouwen strafbaar. En die straffen zijn voorlopig heel mild. Die gaan van 3 maanden gevangenisstraf tot maximum 2 jaar. En nu ligt er dus een voorstel op tafel waarbij die straffen zouden verzwaren van 5 tot 7 jaar. Ja. Waarna is Ilham Yagina, die man, dus zei van dit kan niet, besnijdenis hebben we nodig in dit land, want onze mannen zijn seksueel zwak. En die uitspraak, die leidt hij dan weer af uit het feit dat Viagra en andere stimulerende middelen voor mannen heel erg populair zijn en ongelooflijk veel verkocht worden op de Egyptische markt.
Het Westen was in 2013, toen de moslimbroeders onder leiding van Morsi aan de macht kwamen, ontzettend bezorgd over mensenrechten en dus ook de positie van de vrouw. We keken toen met argusogen naar alles wat daar gebeurde. Nu zit er een seculiere president. Is de toestand verbeterd? En als hij niet verbeterd is, heb jij het idee dat het Westen zich er nog net zo om bekommert?
Kijk, het Westen heeft altijd een beetje een heel dubbele rol gespeeld. Morsi was natuurlijk de eerste officieel democratisch verkozen president, maar hij kwam wel uit rangen van de moslimbroeders, waardoor heel veel mensen gingen stijgeren. Maar als je kijkt wat er echt on the ground, dus aan de hand is in Egypte, dan zie je eigenlijk dat de situatie onder Sisi veel erger is dan die ooit is geweest onder Morsi. Ik praat nu niet alleen over vrouwenrechten, maar zeker over mensenrechten in het algemeen. En dat heeft heel veel te maken met het feit dat Morsi de eerste president was die niet uit de rangen van het leger kwam. Sisi is wel een legerman. En die macht van het leger is eigenlijk sinds 1952 nooit weg geweest. Maar onder Morsi verloor het leger een beetje de grip van die macht. Waardoor er eigenlijk veel meer vrijheid was dan dat het er vandaag is in het land. En dat geldt voor vrouwenrechten, maar vooral voor mensenrechten in het algemeen.
En de houding van het Westen tegenover hem, hoe zou je die willen beschrijven? Is die net zo met argusogen kijkend als toentertijd tegen Morsi?
Kijk, Sisi is een man die op dit moment voor stabiliteit zorgt in het Midden-Oosten. Als je kijkt naar de buurlanden van Egypte, Libië, daar gaat het heel slecht. Is er totale chaos. Als je kijkt naar Syrië, naar Saudi-Arabië, die is in oorlog met Jemen. Dus er is zoveel instabiliteit in de regio dat het Westen nood heeft aan een man die de touwtjes in handen heeft en die ervoor zorgt dat niet de hele regio instabiel is. Egypte is trouwens ook heel belangrijk voor de situatie in Israël.
Dus het is nu een beetje, het is nu een beetje wegkijken, omdat het een verhoudingsgewijs stabiel land in een heel instabiele regio is. En dan moet je maar eens wat door de vingers zien.
Klopt.
Ja, goed. Dankjewel. Ja, dankjewel.
Zo zou je het kunnen beschrijven.
Dankjewel, Ruud van der Wallen vanuit Cairo.
Bureau Buitenland. Met Tessel Blok.
De Italiaanse overheid luidt de noodklok. Uit onderzoek blijkt dat het drugsgebruik fors toeneemt. Ook heroïne lijkt weer helemaal terug. Het gebruik daarvan onder jongeren tot 35 jaar is in 5 jaar verdrievoudigd. De regio Lazio, waar Rome in ligt, voert de preventie op. Stichtingen krijgen subsidie om voorlichting te geven op die plekken waar jongeren uitgaan. Correspondent Angelo van Schaik ging mee met de stichting Nautilus, die clubs afstruint met folders, condooms en een luisterend oor.
Ik was bij vrienden thuis en ineens haalt iemand coke tevoorschijn. Ik zag het effect op mensen en eigenlijk bleef iedereen gewoon normaal. En toen dacht ik, ach, ik probeer het ook.
Maar più che in aumento sta risalendo la visibilità.
Het is vooral zichtbaarder geworden. Mensen gebruiken openlijker. De leeftijd is ontzettend naar beneden gegaan. Op 11, 12-jarige leeftijd doen ze dingen waar ik 27 jaar drugscarrière voor nodig had.
Ik heb 27 jaar carrière per farle.
Il un pensiero che era meglio non essere nato. Cioè, ho troppe difficoltà, io non riesco. Sono nato sbagliato, cazzo, sono diverso dagli altri.
38 jaar, afgestudeerd chemicus, lichtkalend en al ruim 15 jaar heroïne verslaafd.
La mia è stata dura, la cosa più dura è stata fare l'elenco delle sostanze che ho preso nella mia vita davanti a mia madre, mio fratello e mia sorella. Cioè, tutte le ho prese.
Geen naam, die wil niemand hier zeggen. Hij zegt dat hij nu 2 maanden naar de bijeenkomsten gaat. Dat het moeilijkste was dat hij tijdens het intakegesprek openlijk tegen zijn familie moest zeggen wat hij allemaal gebruikt had. Tja, wat niet, zegt hij. En het waarom van zijn gebruik, namelijk het idee dat je verkeerd geboren bent. Dat je een mislukking bent. Dat je geen raad weet met jezelf. Het moment dat me de ogen opende was toen ik mijn in mijn ogen zeer succesvolle broer tegen mij zei: denk je nou echt dat ik nooit problemen heb? Ja, ik moet dus leren nu om snel synthetisch geluk te vermijden. Maar dat valt niet mee, want oh, wat is heroïne lekker.
Supereroi, quelli che scappano dalle guardie, che impicciano sempre, dove in qualsiasi città italiana o all'estero stanno, dopo qualche ora svoltano.
Straconvinto, io c'ho nel portafoglio.
Klein zaaltje in een buitenwijk van Rome. Paolo Di Laura, zelf ooit drugsverslaven, verzamelt om zich heen jongens die problemen hebben met drugs. Het zijn allemaal jongens. Over het algemeen, de leeftijd is zo ergens tussen de 20 en de 30. Twee keer in de week komen ze bij elkaar om te praten over hun problemen en over wat ze eraan kunnen en moeten gaan doen.
Lo scopo di questi incontri è.
Tja, wat is het doel van deze bijeenkomsten? Paolo denkt even na over de vraag. Hij zegt: het is vooral reflecteren op het leven wat je tot nu toe hebt geleid. En afvragen, wat ik mezelf ook al die tijd heb afgevraagd toen ik nog verslaafd was: wat wil ik nou worden als ik later groot ben?
Si lavora insieme col sostegno anche degli specialisti se necessario. E alla fine si risponderanno alla domanda che mi sono posta anch'io per 20 anni: che voglio fare da grande?
Dus het is eigenlijk gewoon vrijwillig. Als ze na 2 maanden, 3 maanden denken, nou, ik ga de straat weer op. Je kan me wat, Paolo, dan zijn ze er vrij in.
Sono cazzi loro.
Dan is dat hun probleem. Maar ze hebben er op zijn minst over nagedacht en weten wat ze tegen gaan komen.
L'equipe è composta da persone laureate, prevalentemente psicologi, ma anche antropologi, sociologi, educatori e medici.
Het is zaterdagavond en Maura en haar collega's van Nautilus zijn present op een enorm feest van de Universiteit van Rome. 5 jonge vrouwen, psychologen, sociologen en medici, geven jongeren op het feest voorlichting over drugs.
A volte si avvicinano semplicemente per fare 2 chiacchiere. Poi spesso dietro quella domanda, diciamo, implicita di essere ascoltati.
Vaak zijn mensen die gewoon even uit nieuwsgierigheid komen kijken en gewoon even een praatje komen maken. Maar heel vaak zit er achter die vraag, achter dat praatje, ook de wil om verder te praten of om iets te vragen over hun eigen gebruik of over een vriend die misschien problemen heeft. Of dat ze zelf iets hebben genomen waarvan ze het effect niet goed hebben kunnen inschatten. Of gewoon een glaasje water om een beetje bij te komen. Uit onderzoek blijkt dat het heroïnegebruik of het gebruik van opiaten onder jongeren aan het toenemen is in Italië. Terwijl het lijkt alsof heroïne een comeback aan het maken is. Heb je dat ook? Merk je dat op dit soort feesten? Merk je dat in jullie werk?
Per noi in questi ambienti le sostanze sono sempre state più o meno queste. Quindi è difficile.
Zegt, het is moeilijk te zeggen. Maura krijgt hulp van haar collega Simona die aan de andere kant naast me zit. Dus het is moeilijk te zeggen of het heroïnegebruik echt toeneemt. Wat we wel zien is dat de leeftijd waarop jongeren met drugs gaan experimenteren het naar beneden gaat. En dat geldt eigenlijk voor alle drugs. En dat betekent dus ook voor heroïne. Simona zegt, wat ook meespeelt is dat heroïne nog steeds een stigma heeft. Dat mensen niet zo gauw toegeven dat ze het gebruiken. Dus we denken ook dat het heroïnegebruik ook nog heel erg verborgen is. En dat is misschien wel nog een groter probleem.
Io sinceramente starà perché forse l'avevo fatta pure ma non mancavo sentita, ti dico la prima volta. Non mi sono proprio reso conto. Anzi, aspetta.
Sì, mi pareva. E allora. Sì, pronto?
De meesten zijn hier cocaïne verslaafd. De Russische jongen hier naast me die heeft een alcoholprobleem. En de meeste deelnemers zijn mannen met banen en eigen bedrijven die soms al 20 jaar lang cocaïne snuiven.
Sta risalendo la visibilità perché oggi è molto più spregiudicata. Siamo passati in un primo momento in cui.
Ik weet niet of het gebruik toeneemt. Het wordt wel weer steeds zichtbaarder, zegt een van de deelnemers. Vroeger zag je veel junkies op straat. Dat is een tijd weg geweest. Maar nu zijn ze weer terug. En ook de leeftijd is drastisch omlaag gegaan. Jonge tieners die drugs gebruiken omdat de drugs en de prijzen veranderd zijn. 11-jarigen die 5 euro in de week zakgeld krijgen en voor dat geld drugs kunnen kopen.
La baguette settimanale dei 5 euro. E oggi trovi le pasticche a 5 euro.
No, guarda, sto cercando di ricordare perché parliamo di vecchi anni fa, insomma, 20 anni fa.
Io non faccio lo stronzo, io sono un stronzo, nel senso che io ero come loro.
Ik ben een klootzak, ja, zegt Paolo Di Laura. Ik was net als zij. Ik weet hoe ze zijn, want ik was zelf ook zo. Je moet natuurlijk niet vergeten, zegt hij, dat een drugsverslaafde een meester is in manipulatie, het verdraaien van feiten en van de ambivalentie. En dus moet ik zorgen dat ik geen tijd verlies en ze dus de mond snoeren als het nodig is. Ook tegen ze schreeuwen als het nodig is. Ik moet zorgen dat ze hun masker laten zakken. En als dat gebeurd is, dan wordt het makkelijk. Ik kan je verklappen, 8 van de 10 laat zich uiteindelijk opnemen.
Al momento in cui loro si adoperano a fare questo, il percorso è facilissimo. E non ti nascondo che 8 su 10 decidono di entrare in comunità.
Drugspreventie in Italië. U hoorde een reportage gemaakt door correspondent Angelo van Schaik. Gaan we naar het Midden-Oosten en meer specifiek. We gaan het hebben over de Koerden. Want of het nou gaat om Turkije, om Syrië of om Irak, de Koerden zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Vladimir van Wilgenburg maakt van zeer dichtbij mee hoe de Koerden onderdeel zijn geworden van het strijdtoneel daar. Hij is nu even in Nederland en hij is hier bij mij aan tafel. Welkom, Vladimir.
Ja, bedankt.
Je bent freelance journalist en Midden-Oosten-analist en jij woont in Erbil, in de Koerdische regio in Noord-Irak. Hoe ben je daar terechtgekomen?
Jaren geleden deed ik een profielwerkstuk voor de middelbare school. En toen ben ik eigenlijk heb ik interesse ontwikkeld voor de Koerden. En toen heb ik dus uiteindelijk besloten, omdat ik sta op de zwarte lijst in Turkije. Althans, ja. Dat is onduidelijk. Omdat ik dus zoveel over Koerden schreef. En toen heb ik uiteindelijk besloten om dus naar Koerdistan, de Koerdistan-regio in Irak te gaan.
Had je het eerst vanuit Turkije allemaal willen onderzoeken dan?
Ja, eigenlijk was mijn eerste idee om de Turkse taal en cultuur te leren aan de Universiteit van Leiden. En dan geleidelijk aan dan meer op de Koerden in Turkije te richten. Maar toen ik op de zwarte lijst stond, toen besefte ik me dat dat niet meer mogelijk was. En daarom heb ik uiteindelijk besloten om naar de Koerdistan-regio te vertrekken. Om de situatie daar te bekijken. En dat bevalde me heel goed. En heb ik meerdere studies. Uiteindelijk toen mijn studie klaar was, eigenlijk vlak voor dat Mosul in de handen van ISIS viel, ben ik dus daarheen verhuisd in mei 2014. Ja. En sterker nog, ik ben een week voordat ISIS Mosul in nam, ben ik via Mosul naar Syrië gereisd. Dus toen zat ik in Mosul een week van tevoren. Mm-hmm. Dus toen kwam ik dus in de hele ISIS-strijd terecht, plotseling. En dat was een verrassing voor mij, want niemand had dat verwacht tot ISIS zo sterk was, tot ze zo'n grote stad op het Iraakse leger konden innemen.
Zat je daar middenin?
Toen ik terug wilde gaan, want ik zat toen eigenlijk in Rojava in Noord-Syrië. En toen ik terug wilde gaan naar Iraks-Koerdistan, naar Irak, toen zat de grenspot dicht. Want ik ben via een Iraakse grensovergang Syrië binnengegaan en dat kon niet meer. En toen ben
We hebben het over 2014, hè?
Ja, 2014. En toen was eigenlijk de grensovergang die ik had gebruikt, die werd aangevallen door ISIS en dat kon ik niet meer gebruiken. Dus toen moest ik via een andere route, moest ik dus weer terug naar Irak. En toen kwamen dus al de eerste Arabieren die Mosul waren ontvlucht. Die kwamen naar het ziekenhuis in Dohuk en die heb ik toen geïnterviewd. Toen was ik dus ook een van de eerste die eigenlijk over de val van Mosul schreef. Omdat ik kwam daar gewoon aan. Het was gewoon puur toeval. En op dat moment was er bijna niemand die in Dohuk bijvoorbeeld zat.
En dus jij kwam toen al in 2014, hebben we het over uit Noord-Syrië. Daar zat je toen al. Daar zat je een paar maanden geleden ook.
Dat klopt.
En dat is vrij bijzonder, want dat was een moment dat er eigenlijk volgens mij niemand hier uit het Westen, en ook van geen journalisten, daar zaten. Wat deed je? Je hebt daar een paar weken gezeten, een paar maanden.
Nou ja, het was eigenlijk
afgelopen zomer.
Ja, het was eigenlijk aanvankelijk. Ik zat daar van april tot en met september. Het was aanvankelijk eigenlijk alleen maar het doel om daar een soort van veldonderzoek te doen. Omdat ik een boek aan het schrijven ben over Syrische Koerden. Maar toen was er zoveel aan de hand daar. Er was een strijd tussen de Syrische regering en de Koerden. En er was een hele grote operatie van de Koerden met lokale Arabieren tegen ISIS. En toen heb ik uiteindelijk me meer bezig gehouden eigenlijk met verslag doen over de situatie.
In plaats van onderzoek naar de positie van de Koerden daar in het noorden van Syrië langs de Turkse grens, ben je gewoon oorlogsverslaggever geworden, even.
Ja, maar dat doe ik normaliter ook. Dat doe ik normaliter ook in Irak. Maar het was uiteindelijk was het mijn doel om een onderzoeksproject daar te doen.
Maar dit was bij toeval, omdat die Koerdisch-Arabische strijdkrachten op dat moment de stad Manbij probeerden te heroveren op IS.
Dat klopt,
en daar kwam je middenin terecht?
Nou ja, ik kwam toevallig aan in de stad Kobani, wat niet ver verwijderd is en wat bekend staat voor zijn verzet tegen ISIS. En toen begonnen ze plotseling met een operatie voor Noord-Raqqa. En dat werd op een gegeven moment werd dat dus de operatie om de hele grote stad Manbij in te nemen met duizenden inwoners. En toen heb ik bijna twee maanden ben ik bezig geweest met deze operatie. En dat was tamelijk lastig om dat te doen, omdat het heel onveilig was.
Ik wil even zeggen, hoe vrij was je? Daar was je min of meer embedded toen bij die Koerdisch-Arabische strijdkrachten. Hoe liep je daar rond?
Nou ja, in het begin vooral waren de Koerden tamelijk voorzichtig. Want ze wilden ten eerste ook de veiligheid garanderen van een Westerse journalist. Ze willen niet dat de Westerse journalist daar omkomt in hun handen. En ten tweede was ook de operatie heel gevoelig vanwege problemen met Turkije. Dus elke keer als je naar Manbij ging, als naar de operatie zelf, toen zaten ze nog niet in Manbij zelf, waren ze heel voorzichtig. Dus je moest altijd met een paar strijders naar het frontliniegebied gaan. En ja, ze waren behoorlijk streng in de controle van journalisten. Er waren er amper journalisten überhaupt. Maar hoe meer vooruitgang zij boekten, hoe losser het werd. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon volledige toegang en kon gaan wanneer ik wil, ook zonder strijders.
En uiteindelijk is die stad, dus was het eind augustus, in handen heroverd op IS.
Ja.
En daar was jij dus ook bij. We hebben hier in de krant de foto's ook gezien van mannen die dolgelukkig hun baard afknipten en vrouwen die boerka's afrukten en verbrandden. Hoe liep je daar door die stad? Wat voor beelden zijn er op jouw netvlies blijven staan?
Ja, de meest tragische beeld wat ik heb gezien is eigenlijk een kind dat stierf, een baby. En zijn vader was daarbij. Want het probleem was vooral aan het eind van de operatie dat er nog burgers in de handen onder controle van ISIS waren. En ISIS wilde niet deze mensen laten gaan.
Een beroemde menselijk schild wat ze dan gebruikten.
Ja, ze gebruikten dus die mensen als een menselijk schild. En helaas kwam daar dus een kind bij om door een mijnenveld. En ik heb het zelf ook gezien hoe ze probeerden die mijnen te ontruimen. Maar het hele stad lag gewoon vol met mijnen. En de dag daarna, toen de operatie over was en ik liep daar in de stad zelf, was het vol. Elke minuut hoorde je een explosie. Dus het was gewoon heel erg gevaarlijk. Maar het ergste wat ik dus heb meegemaakt is eigenlijk dat ik gewoon burgers heb zien sterven door dus die ISIS-mijnen. Maar dat zag je niet heel erg veel in de internationale media, tot eigenlijk namelijk burgerslachtoffers waren van ISIS.
Want dat zag je niet in de media, omdat de media niet in Syrië was. De meeste althans niet. Het was verslag van buitenaf, hè?
Ja.
Dit was in Noord-Syrië. We laten even naar Irak gaan, want daar staat ook eigenlijk een grote heroveringsoperatie voor de deur, zou je kunnen zeggen. Mosul, de stad waar je het al over had, nu nog in handen van IS. En Amerika onder andere, maar ook Frankrijk en de Koerden en Arabische strijdkrachten staan op het punt om een groot heroveringsoffensief te beginnen. Nou, schets jij net hoe dat ging met de stad daar in Noord-Syrië. Staat ze daar hetzelfde te wachten? De mijnen, het menselijk schild. Er wordt van alle kanten gezegd, dit gaat lukken.
Ja, het gaat uiteindelijk lukken, want het is in ieder geval duidelijk. Hè, in Irak is het een stuk makkelijker, omdat de Iraakse regering en ook de Koerdische regering is een bondgenoot van het Westen. Dus het is allemaal heel duidelijk. Dit is niet een strijd tegen een dictator zoals je in Syrië hebt. Dus het is een stuk duidelijker. Maar het zal waarschijnlijk maanden gaan duren, omdat er dus nog veel meer burgers in de stad Mosul zitten dan in Manbij. Sommigen praten over 500.000, sommigen praten over 1 miljoen. Sommigen zelfs 1,5 miljoen.
En als de strijd zo gaat, zoals men denkt, en zo lang gaat duren, dan heb je dus zometeen weer 1 miljoen mensen op drift.
Ja, dus dat zal er waarschijnlijk maandenlang duren. Omdat als ISIS echt besluit om terug te vechten, dan gaan ze ook die mensen als menselijke schilden gebruiken. En overal zullen ze snipers, mijnen, tunnels gebruiken. En daardoor zal de strijd heel lang duren.
En dan stel dat ISIS daar verslagen wordt. Turkije is ook bezig om daar zijn militaire macht weer meer op te bouwen, om daar wat voor te zeggen te krijgen. Dan is Mosul bevrijd. En dan zitten daar Koerden. Dan zitten daar Iraki's. Dan zal Turkije daar een vinger in de pap willen krijgen. Wat voor scenario krijgen we dan?
Nou, het grootste probleem eigenlijk dat er is, dat er nog geen akkoord is over wie eigenlijk de stad gaat besturen na de val van Mosul. Er is geen duidelijk akkoord. Oké, er is een militair plan. Maar het is niet nou duidelijk wie de baas zal gaan worden. En daarom zie je nu al, dat er dus een soort van spanning ontstaat tussen de Iraakse regering en de Turkse regering. Want iedereen wil eigenlijk een stuk van die taart hebben in Mosul. Dus de Koerden die positioneren zich, de Turken, Soenitische politici worden gesteund door Turkije en Soenitische politici gesteund door Irak. En dan heb je ook nog eens een grote vraag, wat gaat er gebeuren met Shiïtische milities? Dus er zijn heel veel verschillende strijdgroepen en er zijn ook landen en ook lokale groeperingen die hun macht en invloed weer willen hebben in Mosul.
Nou, woon jij in Noord-Irak, Iraks Koerdistan, zal ik maar zeggen. Nou, jij schetst precies het grote probleem. Hoe zien de Koerden, die nu heel dapper meevechten en enorm daar ook voor worden gewaardeerd, hoe zien die hun toekomst na deze lange strijd? Uiteindelijk willen ze natuurlijk gewoon een autonome staat, of een federale staat in elk geval, ook in Noord-Syrië.
Nou, in feite hebben ze die federale staat al. Ze hebben al een Koerdistan-regio binnen Irak. Maar de Koerdische president Barzani die heeft gezegd dat hij een onafhankelijkheidsreferendum wil. En dus eigenlijk daadwerkelijk de onafhankelijkheid uitroepen. Maar zo, tot nu toe is dat nog niet duidelijk of dat gaat gebeuren. Omdat er zijn zoveel problemen, economische problemen en interne problemen. Dus het liefst willen de Koerden eigenlijk een onafhankelijke staat hebben. Maar dat is natuurlijk lastig.
Dat is voorlopig niet in zicht.
Dat lijkt niet zo te zijn, omdat de economisch is slecht. Veel buurlanden zijn daartegen, dus het zal lastig worden.
Vladimir van Willigenburg, dank je wel. En goede reis terug naar Erbil, of waar je hierna dan ook naartoe gaat. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen langs de lijn en omstreken met Margie Fixen en Herman van der Zand. En erin natuurlijk een verslag van de WK-kwalificatie Interland Nederland-Wit-Rusland.
NPO Radio 1.
Eerst het nieuws, gelezen door Wouter Walgemoes.
Zeker 3 Turkse diplomaten hebben na de mislukte staatsgreep in Turkije asiel gevraagd in Duitsland, melden Duitse media op basis van eigen onderzoek. Een van de diplomaten zou de militair attaché op de ambassade in Berlijn zijn. Een wethouder in Hoge Zand Sappemeer is opgestapt omdat hij naar eigen zeggen wordt gechanteerd met een gesprek op internet. De 45-jarige PvdA-politicus zou op een datingsite hebben gesproken met een meisje van 14 of iemand die zich als een 14-jarige voordeed. Uitgeprocedeerde asielzoekers zitten soms jaren in het vertrekcentrum in Ter Apel. Dat komt doordat ze niet kunnen worden uitgezet, blijkt uit onderzoek van het VPRO-programma Argos. In het terugkeercentrum zitten nu 45 uitgeprocedeerde asielzoekers al langer dan 1 jaar. En 1 man zit er al ruim 6 jaar. En Maarten Stekelenburg heeft na 4 jaar weer een basisplaats bij Oranje. De 34-jarige doelman staat zometeen in de basis voor de wedstrijd tegen Wit-Rusland in de WK-kwalificatie. Feyenoord-verdediger Rick Karsdorp debuteert in de Kuip voor Oranje. En dat waren de hoofdpunten.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Herman van der Zand en Margje Fixen.
Hele goedenavond bij de vrijdaguitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Hoewel die omstreken vandaan vond even niet meedoen.
Nee, de reden daarvoor is natuurlijk de Interland, die het Nederlands elftal zometeen gaat spelen tegen Wit-Rusland. Het is de tweede WK-kwalificatiewedstrijd in de cyclus.
Ja, dat betekent dus dat we de wedstrijd in zijn geheel uitzenden en ook het nieuws van 9 en 10 uur uitstellen.
Maar wilt u ondanks de geringe actie hier in de studio meekijken? Dan kan dat. Via nporadio.nl reageren. Dat kan ook. Doe dat dan op Twitter met de hashtag LDLEO.
De wedstrijd die begint zometeen om 9:15. Bondscoach Danny Blind kiest vanavond in de opstelling van Oranje voor Maarten Stekelenburg als doelman. Tegen Zweden stond Jeroen Zoet nog onder de lat. Blind legt uit waarom hij voor Stekelenburg kiest.
Nou, omdat ik vind dat Maarten op dit moment een iets betere indruk maakt. Het is inderdaad zo dat Jeroen niet gefaald heeft tegen Zweden. Hij heeft daar een solide wedstrijd gespeeld. Maar goed, in de laatste wedstrijden en ook op de trainingen vind ik Maarten op dit moment iets beter.
Dat is een hele simpele keuze op basis van waar jij